Nou, goedenavond allemaal hier en de luisteraars thuis. Nou ja, we hebben geen instrumentale begeleiding. Zingen zal ik jullie niet aandoen, dus we gaan gewoon beginnen met gebed. Of gewoon beginnen, we gaan beginnen met gebed. En dan vragen we een zegen over Gods woord. Vader, dank u wel dat u hier aanwezig bent. Dank u wel, Heer, dat we gewoon op een avond zoals nu om uw woord samen mogen komen. In de wetenschap, Heer, dat u ook hier bent. En we willen, ja, Heer, zoals het ook zo raar klinkt, maar we willen u welkom heet, Heer, in ons hart, in ons midden. En we willen met een luisterend oor luisteren naar wat u te vertellen heeft door uw woord. Kennis, misschien dingen die ons hart raken. Maar we willen uw woord bestuderen, Heer, en nieuwe dingen ontdekken. En leren van wie u bent. En wat u geeft, Heer, in het boek Openbaring. We vragen uw zegen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Nou, goedenavond. Ik zal je zeggen, dit is een van de interessantste keren dat ik dit eens ga doen. Ik ging dit voorbereiden. Jan-Willem heeft het natuurlijk helemaal geschreven. En dan ben je bezig. En dan ben je in het voorbereiden van een les al van school, weet je. Dan heb je al een methode. En dan moet je daar iets van maken. En ik, naarmate ik bezig was, ik denk, jongens, hoe gaan we dit allemaal doen? Want dit is echt, normaal zoek je iets, weet je, waar je iets mee kan nemen. Maar je kan het, ja, er zit best een gevaar in dat je heel veel informatie geeft. Maar goed, zo is de studie ook een beetje opgezet, hè. Dat je gewoon informatie krijgt en gewoon daarmee ook gewoon kijkt van wat spreek je aan en een stukje kennis. Dus voor mij ook wel een uitdaging, moet ik zeggen. Maar dat geeft helemaal niets, die gaan we graag aan. 2 weken geleden was Jan-Willem en die sprak over een aantal dingen, de eerste 5 hoofdstukken. Ik neem dezelfde methodiek een beetje, we lezen een gedeelte, misschien lees ik iets meer dan 1 vers... En dan gaan we er gewoon stapsgewijs doorheen. Dus doen we rustig aan. We zijn ongeveer om 11:30 thuis. Nee hoor, schatje. Komt helemaal goed. Nou, wat hierna zal gebeuren. De 7 zegels met tijdelijke onderbreking. Voordat we gaan lezen, want we beginnen te lezen bij hoofdstuk 5 zometeen. Dan heb je, waar we eigenlijk aan begin staan, zijn een tijdbestek van 7 jaar. We zullen het zometeen nog laten zien. Waar verschillende dingen gaan gebeuren. En ik wil toch een klein beetje een tipje oplichten voor waar we naartoe gaan en waar we vandaan komen. Er worden 3 verschillende oordeelreeksen genoemd. En dat is de eindje, dat is de 7 zegels. Dat is een boekrol, je wil hem net al een beetje genoemd. Waarschijnlijk aan 2 kanten beschreven. Belangrijkheid, nou allerlei dingen ervan. En er zitten 7 zegels op. De volgende reeks zijn de trompetten. De engelen, die blazen dan op de trompet en elke keer gebeurt er iets. En nou ja, het is een beetje niet zo gezellig. Ik durf wel te zeggen dat wij een gemeente zijn die genade verkondigt. Maar hier zitten we toch dicht in een hoek van alleen maar oordeel, oordeel, oordeel. En dan de 7 schalen. Alleen maar ellende, ellende. Maar tussen al dat ellende zie je hele mooie dingen. Dan is er hoop. En dan is er echt een stuk waar je nou ja, ook gewoon enthousiast van kan worden. Maar dit is wel een onderdeel ook van wie God is. Wij verkondigen van genade omdat wij onder het oordeel zijn. Dus daar worden we weggehaald. En dat zullen we gedeeltelijk ook zien, denk ik. Maar tegelijkertijd is God nog steeds de God van liefde, maar ook de God van oordeel, rechtvaardig. Hij zal oordelen. Hij zal zijn kwaadheid, of wat je het ook wil benoemen met menselijke woorden, zal die laten zien. 3 verschillende oordelen. Nou, een van de eerste dingen die we gaan zien is dit, de boekrol met de 7 zegels, de grote verdrukking. En dan gelijk even een vraag, ja, ik blijf onderwijzen, daar kan ik ook niks aan doen. Maar er zijn verschillende visies van de grote verdrukking. Dus je moet zo zien, er komt een bepaalde periode en dan begint de grote verdrukking, die duurt 7 jaar. Nou, welke visie kent u? Noem eens wat. Nou, er zijn nog veel meer, maar wie? Aard mag niks zeggen. Opname ervoor. Nou, ik heb hier inderdaad, dit is de tijd van Jezus. Nou, dit is dan onze tijd waarin we leven en dit is die 7-jarige verdrukking. Daarna komt het 1000-jarige rijk, dat ligt nog in de toekomst. Maar het is inderdaad, alle ellende, die begint dan in die 7 jaar. Nou, is er een bepaalde theorie die zegt dit, dat het namelijk ervoor is. Daar gaan we zo naar kijken. En dat is gebaseerd op 1 Thessalonicenzen 4. Meerdere teksten, maar die kunnen we natuurlijk niet doornemen, want dat is gewoon veel te veel tijd. Daarna zullen wij, de levenden, overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Een aantal mensen, het werd al genoemd, Die zeggen namelijk dat dit wat hier gebeurt voor de 7 jaar, dat is niet de terugkomst van Jezus. Dat is dat hij 1 keer gewoon naar de aarde komt, op de wolken, om ons te halen. Dat is wat er veel mensen denken. Nou, ik kom met de vergadering en dit is wat wij geleerd hebben. Voor de grote verdrukking zijn wij er niet bij, werd er altijd gezegd. Maar ja, naarmate je een beetje buiten je kerkmuren kijkt, hoor je vanzelf dingen en dan word je in 1 keer een stuk minder vrolijk. Want dan hoor je in 1 keer, ja, maar er is nog iets. En het is al genoemd, Aad zei het. Dat is namelijk deze, opname midden in de grote verdrukking. Dat betekent dat de gemeente van God een gedeelte door de ellende heen moet. En dan middenin komt Jezus op de wolken. En die haalt zijn bruid op, want daar praat je over. En de laatste is, raadt het al, na de grote verdrukking. Nou, daar zitten we allemaal niet op te wachten, maar ik moet wel zeggen, mijn theologie is een beetje veranderd. Vanuit de vergadering stonden we eerst hier, maar ik weet eigenlijk niet welke het is. Je hebt nog meer theorieën. Ter halverwege, weet je, nou ja, het staat ook in de reader, hè? Die mag u gewoon zelf nalezen. Maar dit zijn de bekendste. En ik laat het even zien om eventjes gewoon, misschien zeg je van, oh ja, daar heb ik ooit van gehoord. En dat je een beetje weet hoe het zit. Maar die 7 jaar, binnen die 7 jaar, worden de zegels verbroken, de trompetten geblazen en de schalen leeggegoten. Binnen 7 jaar. Ellende op ellende op ellende. Nou zit daar ook nog een klein iets in. De eerste 3,5 jaar schijnt vrij goed te zijn. Vandaar dat als je hier de gemeente weggaat, dan zit je ook nog goed. Voordat de ellende gebeurt, dan word je opgenomen. Ja, nee, maar goed, dat is de theorie. Terwijl de anderen zeggen, nou, hier, we moeten er dwars doorheen. Nou, wat het ook is, we weten het niet, we zullen het zien. Openbaring 7, we gaan het dadelijk nog lezen. U weet het zelf, Heer, en hij zei tegen mij, dat zijn degenen die uit de grote verschrikking gekomen zijn. Zij hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Ik noem het even. Er gaat een groep die gaat door de grote verdrukking heen. Wie dat zijn, zullen we zo meteen nog zien. Ze noemen het de Great Tribulation. Dat is van een Vulgata afgeleid, van een vertaling van het Oude Testament. De grote opname, 1 Thessalonicense 4:17, zien we het staan. Het Grieks zegt harpossa, dat is het wegnemen, het wegrukken en het wegvoeren van de gemeente. Daar komt het woord parousia vandaan. Het heeft ook een beetje te maken, parousia, met de wederkomst van Christus. Als je wil weten waar die plaatsvindt, die vindt absoluut na de 7 jaar plaats. Daar zijn we van overtuigd. En dat is dan als hij letterlijk zijn voeten op de aarde zet. Dus dit is niet echt zijn wederkomst terug op de aarde waar we hier over hebben. Nou, de grote verdrukking, wat is dat? De Bijbel spreekt over een aantal dingen. Een tijd van benauwdheid. Het uren van de verzoeking. De dag des Heren. De dag van de verbolgenheid en de toorn van de Heer. Het is een periode van Gods toorn, grimmigheid en wraak over de goddeloze volken. En dat is belangrijk. Want als je weet dat je de Heer volgt, dan ben je onder het oordeel weggehaald, zegt Johannes 3. Het gesprek met Nicodemus. En ik denk dat licht mogen we natuurlijk wel blijven zien. Maar het laat wel een beeld zien van God waar we misschien helemaal niet gewend aan zijn. Want we moeten naar de wraak. Ik hoor mijn kinderen het nog zeggen, Oud Testament, waarom doet God allemaal dat? Al die ellende en die hardheid. Dan vinden we het Nieuwe Testament en dan krijgen we openbaringen en dan krijgen we weer alles over ons heen. Maar het heeft wel iets met Gods heiligheid te maken. Een ernstige proeving van de rechtvaardigen, dat wel. Want er zitten in die tijdsbestek, en dat gaan we zo meteen zien, mensen die tot geloof komen. Die gaan door al die ellende heen. En misschien komt het dan bij de goede, ze moeten onder de kwade lijden. De rechtvaardigen blijven daar en ook wij nu hebben soms om ellende te lijden omdat mensen God niet volgen. Maar daar is het helemaal gigantisch erg. Nou, de kernvraag die gesteld kan worden, wat er hier gebeurt, zeker in deze positie, op het allerlaatst, daar wordt ook wel eens gezegd, dit gebeurt samen met als Jezus terugkomt. En dat is wel een leuke visie, ik wil hem gewoon neerzetten. Als je gelooft dat je na de 7 jaar opgenomen wordt, dan zeggen mensen soms van, als je de tekst goed leest, dan staat daar, we worden opgenomen, de Heer, tegemoet in de lucht. En dan zeggen een aantal mensen van, dat houdt in dat je God als het ware of de Heer Jezus tegemoet gaat. Dus je hebt de opname van de gemeente, maar je keert direct weer terug. Dus je komt naar hem toe Hij komt op de wolken en dan kom je als het ware met hem mee om hem terug te brengen naar de aarde met een gigantische, gigantische loftrompet. We gaan onze Heer ophalen als het ware. Zoals ze wel eens de bruid op gaan halen, de bruidegom. Dan gaan ze erheen en dan kom je met een hele stoet terug en dan breng je de bruidegom naar de bruid. Dus dat wordt in het laatste gedeelte wat is gezegd. Opname na de grote verdrukking. Je keert samen met hem terug naar de aarde. Een theoloog die zegt dit. Wij geloven niet in een escape van de gemeente van de jongste dag. Die gelooft dus hier niet in dat we hier weggaan. Hij gelooft niet, we gaan niet escapen ervoor. Maar in een escort door de gemeente op de jongste dag. Die gelooft hierin. Ik vond het wel heel mooi. Oftewel, we gaan naar Jezus toe en we escorteren hem terug met zijn hele volle gemeente. Als zijn bruid. Nou, daar kan ik enthousiast van worden als je daarover nadenkt. Dat de wereld in één keer ziet, je bent weg en dan kom je een tijdje later terug. En dan komt de Heer der Heren en zet zijn voet op de Olijfberg. Hij splijt en allerlei hele mooie dingen gebeuren er dan. En ook ernstige dingen. Goed. Nou, dit zijn zomaar even de grote verdrukking. Zijn er vragen over? Anne, mag je zo meteen ook stellen. Dan gaan we gewoon beginnen met Openbaring 5. Ik hoop dat dit een beetje helpt als we de dingen dadelijk gaan lezen. Dit staat niet in de reader. Maar dit heb ik gewoon even. Het staat wel in de reader, maar geschreven. Maar ik heb gewoon zelf dit eventjes gedaan. Maar dit komt ook op internet ernaast te staan als het goed is. Dus dan. Wat zeg je? Ja, Ja, dat is waar. Openbaring 6, ja. Openbaring 6 beginnen we. Nee, dus dat komt er gewoon aan staan. De eerste zes zegels. Vers 6. Toen zag ik dit. Het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag, kom. Ik zag dit, een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. We zien hier iets heel moois al, en daar heeft Jan Willem het over gehad. Ik zag een lam, die verbrak namelijk de zeven zegels. Het mooie van Openbaring 5 is, we hebben de hele zeven gemeentes gezien. En nou krijgen we een zootje, ja ik zeg het, nee dat mag ik zo niet zeggen. We krijgen een heleboel ellende over ons heen, als je het zo leest. Allemaal ellende wat er gebeurt op de aarde. Maar daarvoor staat eigenlijk iets is, en dat is heel mooi. Ik weet niet of jij het kan herinneren van de ETA. Dat Kees van Es zei, er staat iets in de hemel. Er staat een troon. En dan moet je ook eens terugdenken aan de mensen proberen die dit verhaal krijgen te horen in hun tijd. Die lezen dit en die lezen het boek Openbaring en die horen al die ellende. Maar voordat ze dat horen, wordt er heel duidelijk gezegd, er staat een troon. En wie zit er op de troon? Het lam. Dus het is niet de keizer die regeert. Het is niet de keizer Caesar die alles in zijn handen heeft. God regeert. En dan gaan we beginnen. God regeert en dat is zo cruciaal. En Jezus als het lam, staande als geslacht, zo moet ik het zeggen. En dan zag ik het lam en hij was bij macht als het ware om het te verbreken. Hij mocht de zegels verbreken. Een oud schilderij, hier zie je de zegels nog een beetje zitten. En hij zit bij God en hij staat en hij mag de zegels verbreken. En dan gebeuren er een aantal dingen. We zien elke keer dat een wezen zegt kom. Nou, de mensen die hier geweest zijn met de muziek, we hebben een muziekcursus gehad, zo mag ik het zeggen. Je had het over vier wezens. De vier wezens zijn de mens, de leeuw, de rund en de arend. Dus elke keer zegt er één van die kom. En dan komt er een paard. En dat zien we namelijk. Johannes ziet vier paarden. En elk paard heeft allerlei dingen, neemt hij mee. En dat is wel bijzonder, want als je die paarden bekijkt, dan heeft elk paard een hoop ellende te brengen, behalve de eerste. Want dan denk je van, nou, dat zit op zich wel goed. De eerste, dat is deze, en dat is het eerste zegel. Die hebben we net gezien. Hij opende het eerste zegel en ik zag een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Nou, ik heb eens een keer gezocht. Overal zie je met een pijl staan. En dat zegt de reader ook heel mooi, maar dit lees je nergens. Dus hij loopt wel met een boog, maar je vindt niet dat er een pijl is. Die heeft hij onwaarschijnlijk wel, maar dat wordt niet genoemd. Nou, je ziet dat met deze die hier komt, dan denk je dat er vrede is. En hij wordt vaak gelinkt aan de eerste 3,5 jaar. Vrede. Een eerste wit paard. Ik zag een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als overwinnaar. De mensen, Die denken dat het allemaal goed is. 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 zegt dit. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door ondergang. Dus we denken, nou, alles is goed, hè? Alles is vrede, alles is goed. En dan komt de ondergang in één keer. Nou, je ziet hier deze ruiter als een zegevierend Romeinse veldheer. Maar het is wel een bedrieger. Het is een bedrieger, want het lijkt allemaal goed. Het lijkt allemaal vrede op aarde, maar er gebeuren allerlei dingen. Hij heeft een boog, geen pijl hebben we gezegd, maar er gebeuren wel dingen. Een zegenkrans, hij trok op als overwinnaar. In werkelijkheid is de ruiter niemand anders dan de heerser van het Romeinse Rijk. Het beest uit de zee, die heeft niet veel goeds in ons. Volgens mij staat er iemand voor de deur. Dit staat ook weer met Daniël. Paulus waarschuwt inderdaad voor het gevaar. En die vrede is van zeer korte duur. Dus het lijkt allemaal heel mooi. Vers 3. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom. Er verscheen een ander vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Nou, dit paard zit hier een beetje achter, maar dat is het tweede zegel. Dus eerst denk je van, nou, het gaat redelijk goed. Maar de eerste bereidt als het ware de weg voor de tweede. Een vuurrood paard, symbolisch vuurrode kleur voor het oorlog. Slaan we even door naar Openbaring 12, vers 3. Daar kom je diezelfde kleur tegen. En die kleur is gekoppeld aan iemand. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een groot vuurrode draak. Met 7 koppen en 10 horens en elke kop een kroon. De draak heeft dezelfde kleur. Het tweede paard draagt ook een zwaard. Dus dat brengt niet veel goeds. Dat zwaard wordt flink gebruikt ook. Hij krijgt de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven. Zodat men elkaar zou afslachten. De taal die ook gebruikt wordt is ook echt heel duidelijk. Er staat niet gewoon van nou om te doden. Er wordt gewoon echt een slachting aangebracht. Dan kan je denken aan een gigantische wereldomvattende oorlog. En ik denk ook wel als je naar het zwaard kijkt. Want er staat met een groot zwaard, zegt sommige vertaling. Een slachtmes. Hij komt niet een klein iets brengen. Het is echt een grote oorlog verwachten. Dus dat het niet op een plaats gebonden is, misschien wel. Maar dat er wel heel veel betrokken bij is. Jezus spreekt in Matthäus 24, spreekt over de toekomst. Dat is een heel mooi Bijbelboek. Want toen ik nog heel klein was, zat ik in een vergadering in een hoekje en las ik heel vaak Matthäus 24. Waarom, weet ik niet, maar dat vond ik fantastisch. Dan was ik aan het lezen en dan las ik wat er ging gebeuren en dat God zou komen en dat hij zou overwinnen. Maar Matthäus 24 zegt dit, het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het ander. Overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. En dat las ik dan, toen dacht ik, oeps. Nou hoop ik maar dat ik van tevoren weg ben, dacht ik dan. Zit ik in de goede kerk? Maar ja, goed, daar was ik ook snel vanaf. Openbaring 6 vers 9... Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al diegenen die geslacht waren. Dus we komen ze nog tegen. Er worden echt allemaal zielen geslacht, ook gelovige mensen. In de verdrukking. En dit is een gigantische oorlog en ik weet niet of je het realiseert, maar we hebben 3 golfoorlogen gehad. Hè? De laatste, de Irakoorlog. Weet je hoeveel landen daar vertegenwoordigd waren? Wat denk je? Meer. Wat zeg je? Een heleboel. Nou, bij de Irakoorlog stond de coalitie bekend onder de Amerikaanse naam Coalition of the Willing. Dat waren 31 landen. 31. Er waren er 8-9 landen die wilden niet. Later kwam Spanje er wel weer bij, die heeft het wel gedaan. Dus ik geloof niet dat we het moeten zien als een totale wereldoorlog waar iedereen met zijn strijdwachten allemaal er is. Maar dat ze wel vertegenwoordigd zijn. We hebben de Verenigde Naties, geen enkel probleem. Dan is de hele wereld vertegenwoordigd. En een gigantische slachting. Onder bepaalde mensen. En je hebt nog steeds over de God die wij aanbidden van liefde en alles. Hè? Maar dit is dus de plek waar Gods toorn echt nu echt loskomt. De genadetijd is dan echt afgelopen. Dan zegt God, nu zal ik komen en dan zal ik heersen en zal ik laten zien wie ik ben. Dus hij geeft zegen en hij geeft ook oordeel. Eigenlijk een beetje wat we in het Oude Testament tegenkomen. Hè? Tegen Israël zegt hij al, kies, zegen of vloek, zeg maar. Die vloek staat nog steeds. Dat is ook, als je dus niet de weg van God gaat, dan krijg je dus alle ellende die je over jezelf afroept. Dat is belangrijk, God wil dat niet. Dat is ook heel belangrijk, hè? Wil je niet zeggen dat God zit te wachten op dat moment. De derde zegel. Vers 5. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom. Ik zag dit, een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen, een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor 3 porties gerst, maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Het derde zegel. Dit is een zwart paard met een ruiter erop met een weegschaal. En je hebt het al gelezen, die brengt honger. Weegschaal heeft vaak met handel te maken. Van je weegt dingen af en je verkoopt dingen door. En je kijkt van gewoon een distributie van weet je dat je allemaal gewoon goed allemaal de goede dingen krijgt. Het vuurrode paard van de oorlog wordt gevolgd door het paard van de honger. Hoe vaak zien we dit niet terug? Gewoon in onze tijd al. Je hebt oorlog en je krijgt honger daarna. Want de toevoerdingen worden afgesneden en het gevolg is ook nog epidemieën en allemaal ellende. Syrië is nou het probleem, hè? We zijn erg dat het nu zomer wordt, want nu gaan de epidemieën gaan beginnen. Oorlog geeft verschrikkelijke ellende en ook dit. En het volgende paard, die komt hiermee met een weegschaal. Die tegen zeer hoge prijzen, dat wordt er gezegd, geruild worden. 18 maal zo duur zullen ze worden verkocht. 18 maal, moet je je voorstellen dat je brood in één keer 18 maal duurder wordt. Je loon niet. Je benzine 18 maal. Gewoon je etenswaren, gewoon de dagelijkse dingen. Je gaat je melk halen, 18 maal zo duurder. Nou, geloof me, dat houden we niet lang vol. Leviticus 26, vers 26 zegt dit. Het brood dat jullie staande houdt, wordt schaars. 10 vrouwen zullen aan 1 oven genoeg hebben om er hun brood in te bakken. En ze zullen met afgepaste rantsoenen thuiskomen. Jullie zullen te eten hebben, maar nooit verzadigd raken. Je hebt net genoeg. Maar net genoeg. Je hebt te eten, maar je wordt niet verzadigd. Dus je hebt eigenlijk altijd honger. Ik zeg daar het verkeerd. Als je genoeg hebt, dan ben je verzadigd. Net dan. Een stem van een dagloner voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor 3 porties gerst. Maar laat de wijn en olie ongemoeid. Dat is interessant. De wijn en de olie ongemoeid. Als je naar de maat kijkt, dat was de dagelijkse hoeveelheid van een Romeinse soldaat die hij in zijn etend blik kreeg. Dus 1 maat voor, hup, kun je zo gaan wegen van een andieren. Maar dus 1 maat eten voor een Romeinse soldaat. De rijke mensen hadden tarwe, maar de arme mensen moesten genoegen nemen met gerst. En dan gaan ze verder gaan. De mensen worden geraakt in hun eerste levensbehoefte. In hun allereerste levensbehoefte. Olie, wijn zijn luxe goederen, zegt Spreuken 21, 17, en die worden gespaard. Dus waar wij nu klagen in 2013, de armen worden weer geraakt, dat is dan helemaal zo. De rijken hebben nog wijn, maar ook als je nou wijk en olie krijgt, dat is allemaal leuk. Maar ja, voedzaam, je zal toch gewoon de echte basis nodig moeten hebben. En dat wordt hier volledig verzwaard. Het vierde zegel. Vers 7 en 8. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom! Toen zag ik een vaalgeel paard en de ruiter heette de dood. En dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Nou, hier wordt even een rijtje echt opgenoemd. De eerste dingen kreeg je vrede en er werd er al een slachting aangeboden of aangewend. Daarna kreeg je ellende met je eten. En nu komt er echt het paard met de dood erop. Dit is ook de eerste die echt een naam heeft. De dood. Dus je heeft niet veel goeds te brengen. Maar je even goed realiseren voor mezelf ook. Ben je pas bij de vierde zegel. Dan heb je al een gigantische ellende achter de rug. En deze die brengt verschrikkelijke dingen met zich mee. De kleur. Geel-groen. Bleek-groen. Faal. Ook wel gezegd. Dat is onze Griekse vertaling chloros. Daar komt ons woord van chloor vandaan. Nou ja, dan denk ik ook zo'n beeld, denk ik dan van, nou, hij zal ook wel niet fris ruiken. Want als je dat er ook nog eens bij brengt. Maar goed. Het kan negatief en positief zijn. Want als je over de natuur denkt, heb je het positief. Maar hier is het absoluut niet positief bedoeld. De naam van de ruiter is de dood. Hij komt niet alleen. Het dodenrijk zit op zijn hielen. Het zwaard. Hongersnoden. Dat is weer in combinatie met de derde zegel. Dat wordt nog eventjes versterkt. Dodelijke ziekte. En wilde dieren. Na oorlog vind je vaak epidemieën. Ik heb het zojuist al gezegd met Syrië, waar ze bang voor zijn. Met het verminderen van het aantal mensen wordt ook gedacht, omdat hier gezegd wordt de wilde dieren, gaan ze er echt van uit dat er zoveel mensen de dood vinden dat de wilde dieren gewoon ruim spel krijgen. Want wij beteugelen de wilde dieren ook. Hè? Dat komt echt omdat we een leefgebied hebben. Maar kan je nagaan, als dat werkelijk zo is, wat een gigantische slachting er dan op plaatsvindt. De dieren die zullen zelf ook nog eens gewoon de mensen aanvallen. Want als wij honger lijden, lijden de dieren ook honger. Hè? Wat doet het tot zover met u, als je dit ziet? Van nou, laat maar stoppen of niet? Nee, maar het is wel gek, hè? We hebben hem allemaal wel eens gelezen. Maar als je het echt realiseert wat er gebeurt, en ik heb er soms best wel problemen mee. Dan denk ik van, ja, weet je, fantastisch boek. Oude Testament, en dan zien we een hele omslag naar wat de Heer Jezus doet. Fantastische beeldspraak, hele mooie dingen. En dan kom je Openbaring tegen. Hij is ook heel mooi, hè, Openbaring. Want het is één ding leren we eruit. Hij zal overwinnen. Dat moeten we altijd meenemen. Maar wat er allemaal plaatsvindt, dat denk ik onvoorstelbaar. En zeker in ons denkbeeld, denk ik, van 2013, is het bijna niet meer te accepteren voor heel veel mensen die alleen maar over de liefde van God praten, maar al zijn rechtvaardigheid en zijn toorn. Maar ook als je er wel over praat, is dat soms heel moeilijk weg te zetten. Maar er is ook hoop. Dit zijn ook mensen, heel vaak, die niets met God te maken willen hebben. En we lezen dat dadelijk ook terug als je Openbaring allemaal doorleest. Want er komen momenten dat ze berouw, en het gekke is dat ze berouw kunnen tonen, en wat doen ze? Een vuist opheffen. Zelfs in alle ellende is het van willen niets met God te maken hebben. Helemaal niets. Dus je zou misschien zeggen, wonderen brengen ze naar God. Nou, dat soms nog ineens, maar ellende ook niet. Het is heel bizar. Vijfde zegel. Vers 9. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voeten van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Johannes ziet de zielen van de martelaren die hun bloed lieten vloeien voor God. Onder het altaar. Ik vind het erg raak, dat raakte mij. Er staat die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken. Ja, zoals, ik lees het gewoon eventjes zonder helemaal te kijken wat de theologen zeggen. Ik stel me dan voor, ik ga naar school en ik vertel eventjes in mijn godsdienstlessen echt over de Heer Jezus. Ik praat met anderen over God. Vanwege hun getuigenis. Dus je getuigt van dat je de Heer Jezus volgt. Je getuigt een aantal dingen. Aan de ene kant kan ik het misschien ook wel voorstellen. Moet je je voorstellen dat al die vier zegels, al die ellende gekomen zijn. En dan kom jij op dat moment zeggen, ga jij getuigen van God. Ja, maar God heb jou lief. Maar er is een weg uit. Wat denk je wat de mensen zeggen dan? Heb jou God, bekend hè? Heb jou God, die scheiding, dat kind van dood gestorven is, die oorlog in Syrië. Dezelfde dingen, alleen dan is het nog even heftiger. Op zich, even menselijk. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die boodschap misschien helemaal totaal niet begrijpen. Maar het is ook God die het hart opent. En als je dan op zo'n moment over God praat en je getuigt. Ja, dat gaat niet helemaal goed komen dan. En dat is ook duidelijk ook. Zij zitten onder het altaar. De zielen van degenen die geslacht zijn. In het Oude Testament wordt het voet van het brandofferaltaar, wordt het bloed uitgegoten. En hier zien we echt het bloed van de heiligen. Strijk met je vinger wat bloed aan de horens van het altaar en giet de rest van het bloed uit aan de voet van het altaar, zegt Exodus 29. Oftewel, onschuldig bloed was dat, hè? Dat waren dieren. En hier gaat het echt om heiligen. Om mensen die de Heer Jezus beleden hebben. God beleden hebben. De zielen van de martelaars. Interessant is, dit is dus waarschijnlijk niet de gemeente. En dat is interessant, dat ligt eraan wanneer je maar weer uitgaat van, is het nou voor, midden of na? Maar als je het gaat lezen, dan kan je de conclusie wel trekken dat dit niet de gemeente is. Dus dat zou betekenen dat we voor de verdrukking weggehaald worden. Dat zou wel positief zijn. Nou, zo zie je maar. De ene zegt dit en de ander zegt dat. Het is soms heel moeilijk. Maar wij zouden een aantal visies neerleggen. Dat was de bedoeling. Zonder daarmee te zeggen, dit onderschrijven we. Want dan kunnen we nog een flinke studie gaan maken met z'n allen. Wat doen ze daar? Lees eens zelf. Wat doen ze daar nou? Dat is ook zoiets raars, hè? Wij worden opgeroepen om... Vers 10... Waar worden wij toe opgeroepen in dit leven? Als ik nou door mijn geloof onderdrukt word, en waar word ik dan opgeroepen? Wat zegt de Heer Jezus tegen mij? Heb je vijanden lief? Hier zitten ze onder het altaar, zijn ze wel gestorven? Ze riepen luid, o heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Dat is nogal flinke taal. Ze vragen gewoon om de wraak van de Heer. Bizar. Psalm 79 vers 10 zegt dit. Waarom mogen de volken zeggen, waar is nu jouw God? Laat de volken weten, laat ons het zien, dat het bloed van uw dienaren wordt gewroken, zegt de psalm al. Elke keer kom je zelf het Oude Testament terug, dat de heiligen, voor het kruis dan maar gewoon toch mensen die in God geloofden en ook daarmee bij God horen, ook op beheer, kom met uw rechtvaardige daden. Want daar heeft het mee te maken. Het gaat niet alleen maar om van, nou, laat maar eens even alle ellende zien. Maar dat spreekt van een rechtvaardigheid van God. De liefde van God heeft alleen iets te betekenen als er straf is. Dat is heel gek, maar is echt waar. Want anders stelt het niets voor. In mijn optiek tenminste, laat ik het zo hebben. Dan haal ik het nog een beetje uit de weg. Ja, maar zo is het toch? Als je inderdaad zegt van, oké, God houdt van je, nou, dat is heel mooi. Maar als je inderdaad weet, hij houdt zoveel van je, dat er een heilig rechtvaardig God is die oordelen zal. En al dat oordeel, dat gooit hij met alle heftigheid op zijn eigen zoon. Omdat ik van jou hou, dan wordt die liefde in één keer 10.000 keer groter. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven geeft voor een ander, zegt de Bijbel. Heer, kom met uw wraak. Oftewel, wees rechtvaardig. We moeten niet constant blijven hangen van, nou ja, dat klinkt wel heel erg. Het klinkt ook heel erg, maar er zit iets rechtvaardig in. En je ziet dat eigenlijk ook terug. Want wat krijgen ze hier aangereikt? Witte klederen. Vers 11. Ieder van hen kreeg witte klederen. Nadat ze het uitschreeuwden, dan lezen we het. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Oftewel, er moeten er nog meer gedood worden. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet waarom. Wat gebeurt? Ja, ook nog. Maar er wordt ook wel eens gezegd dat dit een tussenstand is. Hè? Dat de hemel er nog niet helemaal is. Ja, in zover gezegd, weet je. Dus ze zitten daar en dan krijg je 1000-jarig rijk. En dan ga je voor de witte troon en dan gaan we de hemel in. Maar het is wel waar. Het is heel, heel bizar. In ieder geval vind ik. Als je het zo schrijft. Maar ze voelen inderdaad de pijn. En ze roepen ook een stuk rechtvaardigheid op. Van hoe kan het? Wij zitten hier onder het altaar. Weet je, van kom met uw rechtvaardige daden. Eigenlijk vragen ze, kom en regeer. Kom terug. Nog niet. Het is nog niet de tijd. Ze krijgen hier witte klederen aan. Er spreekt van rechtvaardige daden. De martelaren worden gezegd dat ze nog een korte tijd moeten wachten. En dat brengt ons... Bij de zesde zegel. Daar is die. En dat is vers 12. Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijke, slaven en vrije mensen. Iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer. Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken en wie kan die doorstaan? Allemaal ellende. We hebben gezien een grote aardbeving. Nou, we weten allemaal hoe dat eruit ziet. Het heeft een opvallende overeenkomst met de beschrijving van de dag van des Heren weer, als je de zesde zegel ziet, het oordeelsdag. 1 Thessalonicenzen 5 zegt dit, vers 2. Immers gij weet zelf zeer goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht, terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt het hen. Nou ja, volgens mij is het een beetje vreemd hier, want volgens mij is het in deze aarde hier niet alles vrede en rust. Dus dit is ook dan niet dat ze zeggen van nu komt Jezus terug. Want dat weten we ook niet. Sommigen zeggen van oké, dan komt hij terug. Dan zie je alweer, we zitten bijna bij het eind. Dus ja, zou hij dan terugkomen of niet? Ik noem het weer even. Ze hebben die drie beelden weer voor je. Voor, midden, na. Nou, dat is weer even, ja, komt hij nou hierna terug? Nou, om even aan te geven hoe lastig het is. In Openbaring 6, vers 16... Dan hebben we net gelezen, ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit. En waarvoor nog meer? En voor de toorn van het lam. Ze realiseren zich dus wat er gebeurt. En als je leest wie er allemaal zitten, koningen, allerlei mensen. En dan komen de volgende rampen, de aardbeving. De zon die zwart wordt. Nou ja, de zon staat ook als symbool voor de gehele maatschappelijke en de politiek stelsel op aarde. We kunnen het heel letterlijk zien, dus een aantal mensen die ziet het ook heel letterlijk. Dat alles, de zon wordt echt zwart, al die plagen gebeuren letterlijk. Allemaal helemaal letterlijk nemen. Maar dat is ook lastig. Als er hogere en lagere machten worden voor hun plaats gesloten, dat bedoelen ze hiermee. Dus alle politieke macht valt weg, is in duisternis, heeft niks meer te doen. Dat is lastig. De Heer Jezus spreekt in Lucas 21. Die spreekt letterlijk over de zon, maan en sterren. Dus ook daarin. Dan zie je de symboliek. Lastig soms. Is het nou letterlijk de zon en de maan? En zo niet. De sterren aan de hemel vallen op de aarde. Jesaja zegt dat ook. Als letterlijk een ster zou vallen, dan hebben we een groot probleem. Dat zegt de Rieder ook inderdaad terecht. Want die zijn groter dan de aarde. Dan is het snel gebeurd. Nou, wij denken dan vaak aan asteroïden. En die vallen heel wat. Ons zonnestelsel telt ongeveer 75.000 asteroïden of meteorieten. 40 tot 80 kilometer breed. Nou, als er maar eentje komt van 20 meter, dan hebben we een heel groot probleem hoor. Dus kan je je voorstellen als het letterlijk op de aarde regent. Dat geeft de ene ramp na de andere. Nou, een leuk voorbeeld. En welke is de laatste gevallen? Hoe lang was het geleden? Een halfjaartje of zo? In Siberië, hè? Nou ja, dat is uniek. We hebben natuurlijk steeds meer beeldmateriaal. Nou ja, dit staat ook in de reader. Maar ook daarvan wordt wel eens gezegd, de vallende sterren, er zijn verschillende gedachten over. Er wordt zelf gedacht over, dat zijn de demonen. Die vallen en die zal een heleboel ellende voortbrengen. Anderen zeggen dus letterlijk weer. Anderen zeggen, ja, gezagshebbers zijn het die vallen. Er zijn allerlei verschillende visies op. Ze storten neer of worden gedood. Er wordt een complete chaos in. Ze storten neer en doden veel mensen. Vers 14 spreekt over de hemel scheurt los en rolt zich op als een boekrol. Ook daarmee hoor je wel eens zeggen, dat kan een atoomexplosie zijn. Hal Lindsey deed dat geloof ik, hè, met die boeken. Dat als je een atoomexplosie krijgt, dan wordt de dampkring omhoog gedrukt. En die zakt dan weer in en dan gaat die als een golf zo de hele aarde over. Als een boekrol die je op, eventjes even een kleed die je even heen en weer slaat, dan rolt die zo eroverheen. Ja, wie zal dat zeggen? De Bijbel zegt dit in Jesaja 34. Als het de Heer des hemels vergaat, en als een boekrol worden de hemelen samengerold. Al hun heer valt af. Zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom. Dus ook Jesaja spreekt over een boekrol. Je ziet dus, ik noem het af en toe, het Oude Testament gekoppeld aan het Nieuwe Testament. Jan-Willem zei het ook, ik weet niet met de aantallen, hè, hoe vaak het Oude Testament geciteerd wordt. Meer dan 500 keer. Nou, hier zie je dus weer de link. Om Openbaring echt helemaal te begrijpen, heb je alle profeten nodig. Nou, ze redeneren vaak ook dat het boek dat terugweken opgerold wordt, dat redeneert men dat de mensen de gedachten van God niet meer kunnen herkennen. Hun verstand wordt volledig verduisterd, terug naar die zon. Vandaar die gebalde vuist. Het is echt over. Het hart van Farao werd verhard. Het is klaar. God gaat nu echt door met zijn oordeel.